We hadden het in september met Matt Evans van de Penn State University daarover en we hebben hem opnieuw gebeld vorige week. En hij is ons, heeft ons zeer vriendelijk te woord gestaan. Toch even kort nog, wat is het huidige systeem? Je bent daar verzekerd via je werk vooral. En daarnaast zijn er twee publieke systemen, Medicare en Medicaid. De Medicare is voor 65-plussers, dus daar zitten die mannen van de Sonics in. En Medicaid is voor de andere mensen. Hij zegt wel iets interessants hier met Evans. Hij zegt dat de sterftecijfers voor de VS voor mensen onder de 65 slechter zijn dan in Europa, maar voor de ouderen ligt dat anders. Even aan het woord laten.
There's a big difference in the health rates in the US compared to Europe. When you're below 65, the survival rates in the U.S. Are lower than Europe. But over 65, they're actually higher because Medicare, which is a universal coverage system run by the government, is very good and very effective.
Dus ja, iedereen in Amerika is gedekt door een ziekteverzekering als zij boven de 65 is. En daar begint de problemen, want als je onder de 65 bent, is dat niet noodzakelijk zo. En alhoewel iedereen, wel in principe de mensen gedekt zijn via hun werk, de armen hebben ook een voorziening, dus Medicaid en dan de ouderen ook, ja, blijkt dat toch 10-15% van de bevolking naast de mazen van het net valt. Hoe komt dat? Wel bijvoorbeeld omdat ze van job veranderen, hun job kwijt zijn of tussen jobs inhangen. Hun oude verzekering is afgelopen en ze hebben nog geen nieuwe. Of gewoonweg omdat hun werkgever niet voor de verzekering wil betalen. Het gebeurt ook dat jongere mensen er eigenlijk voor kiezen om niet verzekerd te zijn, omdat het te duur is. En sommige ouderen wachten tot ze 65 zijn en dan automatisch gedekt zijn door het Medicare-systeem, overheidssysteem. Nu, tweede probleem, de verzekeraars doen er alles aan om niet uit te betalen en soms worden mensen gewoon geweigerd. Dus als je bijvoorbeeld een hartklacht ooit gehad hebt en je krijgt dan iets aan je hart, dan gebeurt het. Dan opeens blijkt dat je verzekering je niet wil betalen. Want hoofdstuk 5, paragraaf 25 van het verzekeringscontract stelt dan dat je de verzekering alleen maar geldig is bij nieuwe kwalen. Zeer spijtig, niet geheel onlogisch, want de verzekeraars die streven natuurlijk niet naar een betere dekking, maar naar meer winst. De derde probleem, en dat is eigenlijk weinig aan bod gekomen in de hele discussie, is dat de kost van gezondheidszorg gewoon heel hoog is. Dat hangt misschien samen met het feit dat de Amerikaanse privéverzekeraars minder efficiënt werken dan de Europese systemen die uitgaan van een overheidssysteem, of toch een systeem dat gecontroleerd is door de overheid, want onze ziekenkassen zijn in principe ook privé. Maar niet helemaal, en daar gaan we het ook nog over hebben. Kwam aan bod in onze uitzending van 5 september, dacht ik, 2009, die te herbeluisteren is via redactie.radiocentraal.be. Maar nu gaan we over naar wat er nu eigenlijk gebeurd is. Dus een dag of 10 geleden is die nieuwe gezondheidswet daar gestemd. Wat is er nu veranderd? Wel, ten eerste, bijna iedereen zal gedekt zijn. Het huidige systeem wordt niet fundamenteel veranderd. Het wordt, de wet heeft de bedoeling om het huidige systeem te verbeteren. Het breekt niet alles af om iets opnieuw op te bouwen. Een ander belangrijk punt is dat de belangrijkste wijzigingen ook maar vanaf 2014 in voegen gaan treden. Omdat er een administratief systeem moet op poten gezet worden en ook omdat dat een beetje een politiek compromis is. Nu, er is wel een maatregel die automatisch direct zal starten. Dat is namelijk het verzekeren van kinderen. Als je nu als ouder een ziekteverzekering hebt, zijn kinderen automatisch mee verzekerd. Daarna ook als ze naar de universiteit gaan, zijn ze ook verzekerd. Maar als ze afstuderen, ze zijn 22 jaar bijvoorbeeld, dan vallen ze zonder verzekering. In de toekomst zullen ze wel verzekerd zijn tot hun 26e. We zullen nu met Evans aan het woord laten van Penn State, die het over die veranderingen heeft.
The parents will be able to keep their children on their insurance policies through the age of 26. I believe it used to be up to 18 or 21. I don't remember what it was before. But now, if a young person finishes university and they no longer have university health insurance, and they'll be able to, at least until they find their first job and get settled, they'll be able to stay on their parents' policy. And that's a good thing. Mm-hmm. It won't be free. The parents will have to keep paying their premiums the way they did, but they'll have this option. So that's very important. And again, one of the things that starts only in about 3 or 4 years, in 2014, is that people will no longer be able to be denied coverage because of pre-existing conditions. Yep. That's very important. So again, someone with a heart problem, you know, maybe someone who's in their late 40s, early 50s, who had had some sort of heart problem or liver problem or whatever, they won't be able to be denied coverage.
Why is it going to take another 3-4 years before that starts?
Again, they have to develop, first of all, the government infrastructure for regulating. I mean, again, you're talking about a very big country with more than 300 million people, and each state has its own laws. And one of the first things that happened after the law was passed is that more than a dozen states who have Republican governors, the attorney generals of those states filed suit saying that the law is unconstitutional, because there are many debates. You know, the United States is a federalist system which divides power between the central government and the government of the states. And Article 10 of the Constitution says that any power not specifically given to the federal government in the Constitution is reserved for the states. Mm-hmm. And this has been the source of many arguments over many issues. I mean, each state in the U.S. has its own gun laws. Each state has its own laws for, you know, there are a few states that allow gay marriage, and but most don't. And so there are all sorts of different laws for many, many things, taxes and all, for in each of the states, and this includes also regulating insurance. Mm-hmm. So they're going to have to develop a new infrastructure, administrative infrastructure for all of this, and also they have to allow the insurance companies time to figure out how they're going to work with the new laws. And there is, by the way, one benefit for the insurance companies, which is that the new law requires everyone to have health insurance, even young people who didn't want to have it before. They thought they'd save money. They figure they're pretty healthy. They're not planning a trip anywhere. So they figure, why should I waste the money? And so that's one of the things that the states are challenging, that the law requires everyone to have health insurance. And the conservatives in this country are always wary of big government, and they think that the socialist boogeyman is going to come and get them. And so the idea that the government forces you to get insurance for them is a problem. And that's one of the things that their lawsuit is based on.
Ja, tot zover Matt Evans. Eventjes samenvatten. De belangrijkste verandering waarschijnlijk die binnen een paar jaar in voege treedt, is dat de verzekeraars geen mensen meer mogen weigeren. Het uitstel is dus voor een stuk een politiek compromis, maar heeft vooral te maken met administratieve en wettelijke complexiteit. Dus we hebben de staten ook hun zeg in de ganse zaak. En er zijn republikeinse staten die nu al bezwaar aangetekend hebben. De grondwet van de Verenigde Staten zegt namelijk dat alles dat niet expliciet gedefinieerd is als bevoegdheid van het federaal niveau automatisch aan de deelstaten toekomt. Dat is een toestand waar sommigen hier bij ons dichterbij ook in de toekomst naartoe willen gaan. Dan krijg je dus een toestand waar wij de deelstaten liever niet aan sociale opbouw doen. Hè. Dus onder andere het argument van de vrijheid van keuze. Daarom zijn de conservatieven tegen de wet nu. De wet zal iedereen verplichten om zich te verzekeren. Ondertussen is Louis binnengekomen. Welkom. Je gaat het straks over het NSV hebben, hè?
Ja, ik ga het straks over het NSV.
Ja, maar nu eerst nog wat Amerikaanse gezondheidszorg. Verder over de vernieuwingen dan in die wet.
And then they're also going to have set up what are called high-risk pools, according to the law, which will allow guaranteed coverage for people who have chronic diseases, you know, like cystic fibrosis or cerebral palsy or things like that, that there will be guaranteed coverage. And especially this will help children with cancer and things like that. That's another aspect of the law. So everyone is going to be able to get coverage. It will also, there'll be some tax credits to help small businesses. As I said before, the American system is crazy in the fact that you, if you open up a business, you don't just have to hire someone, you have to worry about their health coverage. Because everything is, again, the biggest fear of many people is that the government will run health insurance. And so this was part of the compromise, that, okay, the government wouldn't be involved, but they'd require all businesses to have, provide health coverage for their employees. But in order to help smaller businesses, there are now new tax credits. So there's a little bit of carrot and a little bit of stick. There are... again, there are some subsidies to help poor people, lower middle class people, buy health policies, and they're expanding the coverage of Medicaid to help poor people with things that they weren't covered before.
Ja, a little bit of carrot and a little bit of stick. Er zullen high-risk pools opgezet worden. En wat is dat? Dat is een systeem waar mensen met een hoog verzekeringsrisico gedekt worden. En die zullen dus niet meer uit de boot vallen, bijvoorbeeld ja, kinderen met kanker en zo. Nu, er zullen ook belastingsvoordelen gegeven worden aan bedrijven om een verzekering op te zetten voor de werknemers. Medicaid, dus dat systeem voor de armeren, wordt uitgebreid, maar het belangrijkste is eigenlijk wel de regulering voor de verzekeraars, die dus geen mensen meer mogen weigeren. En ook niet onbelangrijk, ze mogen geen limieten meer stellen aan, aan de uitbetalingen. En daarover gaan we het nu hebben.
Another thing that they used to do is they would have a cap over how much you could be have benefits paid for, like say $1 million. And so once you've gone through that, if you've had a prolonged hospital stay, again, if you've had cancer treatment, you know, chemotherapy, you could have gone through that, and then they would have said, well, you've reached your lifetime cap. We won't cover you anymore.
That's been removed as well, then won't be.
Yeah.
Yeah, okay.
They won't be allowed to do that anymore. Yeah. So again, I'm not sure exactly when all of these come into effect. Yeah. That again might be something that comes into effect later on. I you know, this is a 2,000-page law, yes. And so more than 2,000. So I haven't read it. I'm just telling you basically what I. And so exactly when everything comes into effect, I can't tell you.
Zo, Matt Evans over het feit dat de verzekeraars geen kap meer mogen zetten, geen limiet meer mogen zetten dan wat ze uitbetalen. En dan vraag ik aan Louis, herinner je Christopher Reeve nog?
Dat is Superman.
Ja, dat was Superman.
Die en van zijn paard viel in
nog ongelukkiger dan in BV. Wel, er was blijkbaar een probleem. Ik heb op een bepaald moment gelezen dat die mens inderdaad, die had persoonlijke zorg en zo gekregen. Die zat in een karretje, dat had zijn nek verlamd. En dat hij dus op een bepaald moment de verzekeraar niet meer wilde betalen. Dus ja, Superman, dat was een echte sukkelaar. Volgend punt, over de kosten voor de overheid. Ik las hier ergens dat er sprake was van $1,000 miljard kosten de komende 10 jaar. Dat was in een artikel in een Vlaamse krant, niet op Fox News. En daar zal hij het nu over hebben. Hij relativeert dat.
You know, the numbers are a tricky thing. They can be really manipulated by people in many different ways. There's an organization in the American government, in the Congress, called the Congressional Budget Office. Yeah. And it's regarded by most people as a neutral body. And they figure out how much various policies will cost, when the president presents a budget, if that will create a deficit and things like that. And according to the calculations of the Congressional Budget Office, this new law will actually save money over the long term. It will actually save hundreds of millions of dollars, maybe even billions of dollars over the long term. Because
to the government or to the whole system?
To the government. I mean, it will, I don't know all of the ways in which we'll do it, but among the things...
Because the government has to spend more on subsidies, so what would...
Well, among the things they have is like Medicare, There's all sorts of ways that it tries to make Medicare more efficient. And in general, you know, I'm not sure if the saving is to the government or to the whole system. I believe the saving is primarily to the government, but it also, one of the things it does is it taxes what are called Cadillac plans, the plans that are offered by some businesses in which basically the costs are higher. So for the individuals who pay into it. So again, I'm not sure if that's because people get higher salaries or if they have union benefits, but it puts a tax on those. So what it's designed to do is, what it does is that in these plans, you pay a little bit more for your premiums, but then you can get all sorts of services and tests, and it doesn't cost you anything. So once you have those plans, if you're, you know, you have a headache and you want to go for an MRI, you know, or anything like that, you have less incentive to do it. Like if under the current system, it won't cost you anything to go for an MRI because you have one of this Cadillac plans. So, you know, if you get a cut on your finger, you might want to get it x-rayed or something because it doesn't cost you any money. Uh-huh. So this...
So what will happen with those Cadillac plans? Will they be abolished?
Well, no, they'll just make them more expensive. It'll make it, they'll tax the services more so that you'll think twice before wasting money because those are costly things. They cost, you know, the insurance companies a lot or the government, again, depending on who's paying for them. So it should reduce the cost of these.
Ja, Matt Evans nog opnieuw over die kost daar. Wat gaat dat systeem kosten aan de overheid? Wat ze zegt, is dat het 1.000 miljard zou kosten de komende 10 jaar. Maar daar verwijst hij naar een rapport van de Congressional Budget Office. De CBO, dat is een administratie die onafhankelijk is. Een beetje zoals ons rekenhof hier in België, denk ik. Die CBO berekende dus dat het plan geen geld zal kosten, maar eigenlijk zal opbrengen. En hij dacht dat dat toch wel ook voor de overheid is. Niet algemeen naar de maatschappij, maar specifiek naar de overheid. Nu, dat komt, komt volgens Matt Evans doordat die publieke programma's die nu al bestaan, Medicare en Medicaid, efficiënter zullen worden beheerd. En ook omdat de zogenaamde Cadillac-ziekteverzekeringen zullen worden belast. En zo'n Cadillac plan, dat is een verzekering die alle soorten overbodige onderzoeken dekt. Bijvoorbeeld als iemand in zijn vinger gesneden heeft en direct een scan laat doen, dat soort dingen. We zullen een linkje, ik heb dat rapport van de CBO ook gevonden, we zullen dat op onze weblog zetten. Nu, een van de dingen die toch wel belangrijk is, is ook een probleem met de kosten in het algemeen. Los van de discussie over verzekeringen en verzekeraars, en het komt dus niet alleen door de hogere inefficiëntie en het winstbejacht van de verzekeraars. Want hoeveel kost een dokter bij ons tegenwoordig, Louis? Als je dokter...
Een gewone huisdokter kost tussen de 27 en 30 euro.
Als je naar daar gaat?
Ja.
Oh, potverdomme, was dat veel opgeslagen. Ik dacht dat 25 was.
Ja, we komen van 25, denk ik dus.
Ja, maar ja. Bon. Dus zwart 27. Maar ik zei dus aan die mensen dat 35 dollar dan was. Bon, misschien 40 van maken. Toen zei dat de euro blijft zakken natuurlijk. En hij zegt dat de kost veel hoger is in Amerika.
If you're uncovered, it will cost you a lot more. I'm covered, so if I go to the doctor, it costs me $10 or $15 usually for a visit because I have health insurance, which I pay for out of my salary. It's deducted every month. But if you're not covered, I know from one of my students, he had something. It's called Lyme disease covered. He didn't have health insurance, and he just had to go to the hospital and get blood tests, and he didn't stay in the hospital, but he got a blood test, and he got treated for it, whatever medicine they give you, and it cost him $2,000.
Yeah.
And I had another student who told me that he was covered, and he had the same thing, and just to get the blood test, even though he was covered by health insurance, but again, I don't know exactly how they did it to him, but he also paid $400 just for the blood test. And so,
those seem extremely high rates as well. So in addition to the issue of the coverage, there's also an issue of higher cost as such, I think.
Yeah, I was listening to, we have National Public Radio here, and they were interviewing someone who lived in another state, and he was older, he's in his 50s, and he's working part-time teaching, and he was not able to get health coverage. He had had some heart issue, I don't remember what it was, so no one was going to give him any health coverage, and he just went for regular like checkup, I don't know if it was an EKG or what, to the hospital, and he did have some sort of emergency plan that he got for a low rate from the local hospital. And even with that emergency plan, he went for this checkup and it cost him $400.
Voilà. Ja, dus dat was over de kosten. Nu, de tegenstand tegen de hervorming. Nu, een belangrijke tegenstand, u hebt dat misschien wel gehoord, is dat, dat er belastingsgeld zou gebruikt worden om abortus te financieren. Zes democraten hebben zelfs gingen tegenstemmen. Ik denk dat ze uiteindelijk voorgestemd hebben, nadat er dus extra garanties of een extra wet of een amendement of zo door Obama was ingediend, om te voorkomen dat er, dat er meer geld of enig geld naar abortussen zou gaan. Over dat en andere dingen heeft Matt Evans het nu.
Currently, there's a law that forbids federal funds from being used to pay for abortion. So in order to, you know, the law passed by something like 219 to 211. So there was only an 8 vote margin, and among them were something like 6 Democrats who oppose abortion, who think abortion should be illegal. Mm-hmm. And so this group of 6, led by this one person, agreed to vote in favor of the law, but only after the president agreed to sign an executive order that the law doesn't mean that the law will basically continue the existing situation and not provide additional federal money for abortion. But even still, people yelled at him and threatened him and said, you know, you're a baby killer and things like that. So that's a very heated issue. People will kill abortion doctors to save lives. Makes a lot of sense. But there are some people threatened, but there was also one Republican who voted against the law who received a threat. So, I don't think it's really any more serious than any of the. I think some of the rhetoric of the right now is very scary and very dangerous, and they're trying to delegitimize President Obama any way they can. They say he wasn't born in America, or that he's a socialist, which for many Americans is not legitimate, or he's a fascist, or anything like that. And there's a lot of really crazy people who are saying a lot of really crazy things.
Ja, maar dat wisten we al, dat er a lot of crazy people in Amerika zijn die a lot of crazy things zeggen. Nu, dus zelfs nadat die mogelijkheid tot voor het financieren van abortus. Een telefoon, Louis, kan jij dat even nemen, alsjeblieft? Zelfs nadat er dus alle vormen van financieren van abortus geweerd werden, werd er nog altijd van de rechterzijde geroepen dat abortus zou gestimuleerd worden en werd er door extremistisch rechts gedreigd met geweld. Zelfs een republikein die tegenstemde heeft bedreigingen gekregen. Nu, Matt Evans neemt de bedreigingen niet al te serieus, maar dezelfde tijd vindt hij de retoriek beangstigend. Dus een klein beetje tegenstrijdig toch. De rechtszaken. Dus ondertussen, zoals eerder vermeld, heeft de rechterzijde en een aantal republikeinse staten geprobeerd, of zijn ze aan het proberen, om via rechtszaken de hervorming de grond in te boren. Maken ze kans? Nu, hij denkt van niet, Matt Evans denkt van niet, maar het Hooggerechtshof heeft toch wel een belangrijke rol te spelen hierin.
Well, I don't think they'll be successful, and I think most legal experts have said that they probably will not be successful. The only thing is that currently our Supreme Court, the Supreme Court will decide on this, and the Supreme Court in this country can be fairly political. The members of the Supreme Court are appointed by a president for life, and Of the ones who are there, there are five conservatives and four liberals. And it just depends on what presidents have appointed them. And, you know, they'll stay there basically until they die. A lot of times because they just don't, if they're a conservative, for example, right now, they don't want to retire because they know that then President Obama will appoint a liberal judge. Mm-hmm. And so recently the court ruled 5-4 on something having to do with campaign financing, which allows corporations to contribute more money to campaign financing, something that helps people on the right, because corporations usually contribute more money to people on the right. And so this was seen as a very conservative ruling. And there have been other issues that the court has, in recent years, ruled very conservatively on. So it's impossible to know for sure if the case comes before the current court in its current constellation before any judges retire. You never know. I mean, they could, for ideological reasons. I mean, obviously they wouldn't say it was ideological reasons. They would give some sort of legal reason, but they could, in theory, strike down parts of the law. I mean, you never know. And so, like, for example, if the court was to say that the government doesn't have a right to require people to have insurance who don't want it, then what that would mean is that some of the younger, healthier people would not get insurance policies. Mm-hmm. And if they don't get insurance policies, that means the insurance companies are now required to cover more unhealthy people with fewer healthy people paying into the system. Yeah. And they might all go broke. And so, you know, then what would happen?
Yeah, this is... Dat was met Evans over het politiek risico, al het juridische risico dat de nieuwe wet loopt. Wat is de kans dat door rechtszaken de wet afgeschoten wordt? Wel, het zit hem vooral in het Hoge Rechtshof. De rechters van het Hoge Rechtshof zijn politiek benoemd door de president. Blijven op hun plaats zitten, soms tot ze sterven, om te voorkomen dat een president van een andere strekking een nieuwe rechter van een andere strekking zou benoemen. Nu, de financiering van de politiek door de privésector is waarschijnlijk het element dat maakt dat de VS eigenlijk maar een halve democratie is. Hè. Dus de kiezers worden omgekocht. Wel, er is momenteel een meerderheid van de conservatieve rechters in het Hoge, 4 ten opzichte van 5 in het Hooggerechtshof van de VS. En die hebben recentelijk beslist dat de privésector meer geld mag gebruiken om politici om te kopen, zeg maar. Hè. Dus er is een politiek risico dat het Hof beslist, bijvoorbeeld, dat niemand mag verplicht worden om verzekerd te zijn. En als dat zo is, dan gaan de jongeren zich misschien, of een deel ervan, zich opnieuw niet meer verzekeren. En dan stijgen de kosten opnieuw, want voor een stuk betalen de gezondere mensen voor de minder gezonde mensen natuurlijk. Het voorlaatste fragment is over de verzekeraars. Dus de kritiek van links, er wordt gezegd dat de grote winnaars eigenlijk de verzekeraars zijn. En daar geeft Matt Evans hen geen ongelijk in.
Yes, I think you're right. The winners are the insurance companies on a lot of this. I mean, I heard one of the representatives of one of the companies talking. And, they had been fighting it, and so at first he said, well, yes, we didn't think it should be passed. And then when asked, well, are you going to fight to have it repealed? And he said, no, we'll work with it. And apparently their stock has gone up a bit, and so they'll live with it, and they'll probably make a profit. They always find some way to do that.
Ja, dus in het begin, toen de discussies en de onderhandelingen starten over de nieuwe gezondheidswet, daar waren de privéverzekeraars zeer sceptisch en eerder tegen de ganse hervorming. Maar nu zien ze eigenlijk dat ze erbij gewonnen hebben en hun aandelen zijn gestegen en ze zien het wel zitten. Er zijn ook meer mensen die gaan verzekerd zijn, die naar hen moeten gaan. En vooral, er is geen public option, dus er is geen publieke ziekteverzekering. Want daar gaat het laatste stuk over. En wat was dat? Dus met die publieke ziekteverzekering zou de overheid zelf een verzekering opzetten en dus rechtstreeks in concurrentie gaan met die privéverzekeraars. Zo, daar eindigen we dan mee.
Dennis Kucinich voted in favor of it.
Okay.
And I think his attitude, like a lot of Democrats who are more to the left, felt like, well, it's not what we really hoped and dreamed for, and we've played our hand as best we could, but it's certainly better than nothing. And there was a feeling that if it doesn't get passed now, then it could be another decade before another attempt is made, and things will get really bad. And so it was the best it was the least bad of all possible options.
Yeah. Can you explain quickly why a public option would have been better or much better?
Well, I think it would have been better. I mean, it would have taken out the insurance companies. It would have just been, I mean, for example, we currently have Medicaid, which is you go to the doctor, you get reimbursed by the government plan, Medicare plan. It would have basically been Medicare for everyone, over 65, under 65. It would have been, I think, more similar to what you have in Europe, that you don't have the insurance companies as the middlemen. So much of the money that is spent on healthcare in this country goes to insurance companies' administration. Dennis Kucinich.
Oops. Ja, dat begon opnieuw. Ja, hij begon met te zeggen dat Dennis Kucinich, dat is een... ken je die, Loes? Dennis Kucinich?
Geen idee.
Dat is zo'n beetje een backbencher van de Democraten. Ja. Waarschijnlijk de meest linkse rakker in het parlement daar. Ik geloof dat hij nog burgemeester geweest is van ergens aan de oostkant, Cleveland of zo. Hij was ook een van de 8 democratische kandidaten voor het presidentschap. En die ging tot 2 dagen voor de stemming, ging die tegenstemmen. Niet omdat er geld naar abortus zou gaan of wat dan ook, maar omdat het niet ver genoeg ging. Dus omdat er geen publieke ziekteverzekering voorzien was in het systeem. Uiteindelijk heeft hij dan toch voorgestemd. Gewoon omdat het was nu of nooit. Als er nu niks ging veranderen, dan ging het waarschijnlijk nog minstens 10 jaar duren en misschien er nooit van komen. Dus ja, één ding dat ik hem ook nog vroeg, dat het dan niet op de opname is, want een van de kritieken aan die public option was dat eigenlijk de overheid zou belastingsgeld steken om te gaan concurreren met de privéverzekeraars die dan... wel moeten concurreren op de vrije markt dan. Maar dan zei hij, ja, eigenlijk was het nog helemaal niet duidelijk of dat zo zou zijn. Er zou in theorie wel een kans bestaan hebben, maar het zou er allemaal van afgehangen hebben hoe die publieke verzekeringen zou opgezet zijn. Ja. En aangezien dat dus dat de nek omgevrongen is in redelijk in de beginfase, ja, is dat eigenlijk, kan je dat eigenlijk niet zeggen dat dat zo zou zijn.